De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 139 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En de derde aflevering van onze zomerserie.
6 weken lang hebben wij een bijzonder interview met een Perestroikast. Met 1 rode draad, de relatie tussen Oost- en West-Europa. Vorige week was dat Kasper Veldkamp, bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
Ja, een heel interessant gesprek over de kloof tussen Oost en West. En vandaag een nieuwe Perestroikast over datzelfde thema. Bij ons in de studio in Amsterdam, schrijfster Sana Valjulina, geboren in Estland.
Met Poetin praat je niet. Jullie willen graag dialoog. Ook met de duivel.
Ik hoef niet per se te praten met de duivel. Maar is er dan iemand anders tegen wie je kan praten?
Ik ben voor de dialoog met gijzelde mensen en niet met hem. Niet met de gijzelaar.
Jarenlang waarschuwden Warschau, Riga en Vilnius de westerse hoofdsteden voor de Russische beer. Maar Parijs, Berlijn en Den Haag keken naar de economische voordelen van zaken doen met Rusland. En luisterden niet naar het gegrom als naar de noodkreten.
En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het Westen een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg.
Tijd om na te denken over die kloof tussen Oost en West. Met romanschrijver Sana Valjulina.
Welkom mevrouw Valjulina.
Dank
in Amsterdam. In de studio. Even naar die dag van 24 februari.
Ja.
De dag dat Rusland Oekraïne binnenviel.
Uh-huh.
Zag je dat aankomen?
Nee.
Wie wel, zo langzamerhand, hè?
Nou, ik heb iets heel interessante opmerkingen van een of andere studiegenoot op Facebook gehoord, gelezen. Als we allemaal braaf naar tv hebben gekeken al die tijd, zouden we dat hebben kunnen aanzien komen. Want namelijk op de tv is al vanaf 2014 enorm oorlogspropaganda gaande.
Op de Russische televisie bedoel je?
Op de Russische televisie. Maar geen zinnig mens kijkt naar de Russische televisie.
Uh-huh.
Dus op die manier, misschien mis je ook wel wat als je niet naar die televisie kijkt. Maar natuurlijk zag ik heb er niets in aankomen. Niemand.
Ja.
Niemand die ik ken.
Sana, als we het hebben over de relatie tussen Oost en West, hoe kijk je naar? Wat komt er als eerste in je op?
Op dit moment zit ik heel erg in een probleemhoek. Eigenlijk is de vraag over mijn geestestoestand. En die is vrij wankelmoedig, omdat ik steeds maar beweeg tussen hoop. Een beetje hoop en een beetje en ook een vrees en wanhoop en verdriet.
Zullen we positief beginnen? Wat is de hoop?
Hoop is, laatst had ik een beetje hoop gekregen omdat ik een interview heb gehoord van met een Russische politicoloog. Waarschijnlijk op Radio Svoboda, dat is de uh-huh. Radio Vrijheid. Waarin hij eigenlijk vrij overtuigend poneerde dat Poetin aan het verzwakken was. En dat gaf me heel veel hoop. En dat ook heel veel elite of een deel van elite ontevreden was en nog steunde ze hem, maar naarmate hij meer zou verzwakken, zouden ze misschien ook op een gegeven moment coalities gaan vormen of zo. Aan de andere kant, zei diezelfde meneer, krijg je het gevaar van de machtsstrijd tussen elites en wie dan wint is ook niet duidelijk. Dat was toch een beetje hoop vanwege dat verzwakkende van Poetin en hij neemt inderdaad al heel lang geen beslissingen. Maar gisteren heb ik weer was ik een beetje wanhopig in te zien van was weer een andere politicoloog. En die zei dat hij zag echt niet gebeuren. Coup d'état zag hij echt niet gebeuren op dit moment. Omdat Poetin is omgeven door een web van veiligheidsmensen. Daar zijn iets van 50.000 VSB'ers. En mensen worden afgeluisterd. Ze kunnen met elkaar niet goed communiceren. En er is ook nog iets, dat wist ik dus niet. Er bestaat kennelijk zo'n presidentiële lijn. Hè, en die kan in zijn geval niet afgebroken worden. Zoals het bij Gorbachev was gebeurd in de coup toen hij ergens zat. Weet je wel, toen in 1991 volgens mij. Dus Poetin is eigenlijk, en zij zijn gewoon bang. En er verdwijnen ook mensen nu. Of ze krijgen huisarrest. Of, Dus die man was weer heel, nou niet wanhopig, maar hij was, ze zijn eigenlijk gewoon vrij neutraal. Maar ik werd er een beetje, dat ik, ah. Oh.
Maar wat is dan je eigen gevoel als we het hebben over die afstand tussen het huidige Russische regime en de rest van Europa?
Nou ja, ik ben natuurlijk ongelooflijk blij en ongelooflijk optimistisch in die zin dat er natuurlijk eindelijk, het lijkt alsof Europa eindelijk inziet wat voor land Rusland is toch. Dat Rusland heeft zijn ware gezicht laten zien, als het ware. Terwijl, naar mijn idee, is het al jaren gaande. Maar nu is het, Rusland heeft gewoon die rode lijn overgeschreden. En dat kan gewoon niet. Dus ik ben verheugd. Ergens denk ik dat ik verafschuw pacifistische geluiden die dan uit allerlei hoeken komen. Bijvoorbeeld in Duitsland. Hè, dat er ook intellectuelen met Jürgen Habermas, die dan allerlei brieven schrijven van de oorlog. We moeten pacificeren. Nou, met Poetin pacificeren? Ik snap er niks van, die naïviteit. En ook heel erg kort termijn denken. Voor intellectueel totaal onbegrijpelijk. Stel je voor, het wordt onderhandeld in Oekraïne, moet dus alles slikken. Alle Russische voorwaarden slikken. Dan krijg je niet alleen een gevaarlijke situatie voor Europa, maar een hele nare wereld. En het gaat ons heel erg duur te staan binnenkort. Op hele korte termijn, want dan krijg je een wereld waarin de recht van de sterkste geld. Uh-huh. En dat willen we toch niet. En dat gaat heel veel geld kosten.
We praten zo door, dus hou wat je net hebt gezegd vast. Maar eerst even ons standaard riedeltje. Je weet het namelijk inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestrooikast of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast. Voor de luisteraars die je niet kennen, wat is je nationaliteit en waar heb je gewoond?
Op dit moment Nederlands. Ben ik Nederlands. Natuurlijk, toen ik in Sovjet-Unie woonde, was ik... natuurlijk. Eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Want daar stond namelijk Tataars in. Want de paspoorten, daar werd je etniciteit aangegeven. Mm-hmm. En niet, het was een Sovjet-paspoort. Maar het was wel, ik was Tataars in mijn paspoort. En dat is eigenlijk achteraf gezien, vind ik het heel gek. Maar toen niet. Toen vonden we het eigenlijk volstrekt normaal. Dat er Jood stond of Oekraïner of Moldaviër. Dus dat stond in mijn paspoort. En om naar Nederland te komen, had ik een buitenlands paspoort nodig. Want je hebt dus binnenlands paspoort, waarin Tataar stond. En je had een buitenlands paspoort nodig om naar het buitenland te komen. En daar moest ik dus, die moest ik aanvragen. Toen ik ging trouwen, moest ik het aanvragen en visum wachten. En toen kreeg ik een buitenlands paspoort. Daarmee kwam ik naar Nederland. En toen moest ik nog een paar jaar wachten totdat ik Nederlands paspoort kon aanvragen. Dus ik heb geen Russisch paspoort. Uh-huh. Zoals sommige Russinnen hier, die hebben dubbele nationaliteit. Die hebben Russisch paspoort en Nederlands paspoort. Uh-huh. Ze hebben nog een Russisch paspoort behouden, maar ik had niet eens een Russisch paspoort. Want de Sovjet-Unie was ingestort, dus het land bestond niet meer.
Je bent in Tallinn geboren?
In 1964.
Maar je bent dus niet Estisch?
Misschien verwacht men dan, als ik zeg ik ben in Estland geboren, dat ik een Est ben. Maar dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Ik ben etnisch Tataars. Uh-huh. En dat komt omdat mijn ouders ooit, mijn moeder, in 1943 in Estland terecht is gekomen. Uit Rusland. Uh-huh. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog of de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals het in Rusland wordt genoemd. En mijn moeder die was geboren in de buurt van Leningrad, wat nu Sint-Petersburg is. En tijdens de oorlog was dat de frontlinie. Toen Leningrad werd belegd door de Duitsers. En ze moesten oprotten. Ze moesten het westwaarts werden ze door de Duitsers gedreven. En zo is mijn moeder langzamerhand steeds maar bewegend naar het westen. Met haar moeder en broers en zusters. Uiteindelijk, zonder haar moeder en één broer, want die zijn omgekomen onderweg, is zij dus met overgebleven zuster en een broer in Estland terecht te komen.
Geboren dus in 1964 in Tallinn. Daarna in 1982 naar Moskou gegaan om daar Noorse taal en letterkunde te studeren. En in 1989 naar Nederland gegaan. Dus alle windrichtingen zijn jou wel bekend. als we het hebben over Oost en West?
Zo ziet het er een beetje naar uit, inderdaad. Zo zie ik mezelf niet echt, maar inderdaad. Het is een vrij breed spectrum waarin ik me vooral ook geestelijk beweeg, maar ook soms fysiek.
En om gelijk een grote vraag erin te gooien. We zijn nu bijna 6 maanden na die 24 februari.
Mm-hmm.
Als jij het zou mogen samenvatten, mm-hmm, waar staan we nu?
Nou, ik denk dat het op dit moment. Het is natuurlijk een soort impasse daar met de oorlog. Oekraïners willen dus Kherson bevrijden en zo. Maar ik denk dat het nu een bijzonder belangrijk moment is. Een soort van eikpunt om Oekraïne te blijven steunen. Want er treedt natuurlijk een soort oorlogsvermoeidheid in Europa. Die allerlei pacifistische geluiden zijn daar ook wel een bewijs van. En bovendien het leven in Europa, alles wordt duurder. Dus de bevolking gaat morren, dat soort dingen. En juist nu denk ik dat de regeringen van landen moeten aan hun volk duidelijk laten maken dat wij nu echt moeten doorzetten om Oekraïne te steunen. Als Oekraïne Russische voorwaarden moet slikken, dan is Rusland eigenlijk, heeft Rusland gewonnen. Betekent dat Rusland wordt beloond voor zijn agressieve gedrag. En dat ook het recht van de sterkste dominant wordt in Europa. En dat is gevaarlijk, ook voor diezelfde bevolking. Mensen die nu klagen over stijgende prijzen. Maar dan weet je niet wat je dan gaat overkomen. Want Rusland, gisteren heb ik gezien of gelezen dat Medvedev heeft ergens al geopperd dat Kazachstan een kunstmatige staat is.
En Georgië ook.
Georgië was het toch fake?
Dat is een beetje schimmig. Ja, misschien was het is schimmig. Dat was ook meteen weer verdwenen.
Mm-hmm.
Dat was een beetje een schimmige actie, maar.
Maar Medvedev is al wekenlang
op de
een havik.
Ja?
En zich aan het warm lopen voor mocht er iets gebeuren.
Ja. Zo lijkt het. Maar bedoel je eigenlijk niet met waar staan we nu 6 maanden later in de relatie tussen Oost- en West-Europa?
Ja, maar ik denk wat Sana zegt, dat deels daar ook goed op aansluit. Omdat die oorlogsmoeheid die dreigt op te treden.
Mm-hmm.
Dan krijg je een situatie waarin
mensen gaan roepen van.
We hoeven Oekraïne niet meer te steunen. Ja. En met name in West-Europa, dat je weer misschien die economische belangen boven die vrede- en veiligheidsbelangen gaat prevaleren. Terwijl we juist dachten dat de afgelopen maanden dichter bij elkaar was gekomen.
Ja, maar dat is ingewikkeld als mensen dat in hun portemonnee gaan voelen. Daarom moet er toch echt wel op de een of andere manier duidelijk worden gemaakt dat dit gewoon dat het eigen belang van Europa is om nu door te zetten, ondanks die offers. En dat heeft. Dus ik ben helemaal in de lijn met Stoltenberg. Hij heeft prachtig gesproken een paar weken geleden.
Waarbij Stoltenberg volgens mij dat mandaat heeft hij niet. Maar eigenlijk een soort oproep ook deed naar de overheden in Nederland, Duitsland, noem maar op. Zo van. Zorgen jullie ervoor dat er iets van financiële compensatie is voor jullie bevolking, voor al die duurdere prijzen? En dan zorgen wij voor de vrede en veiligheid daarmee.
Ja.
Want hij gaf aan, het is erg als je iets meer voor je gas betaalt, maar het is nog erger als je zoals in Oekraïne het leven laat.
Ja, precies. Ja.
Dat soort geluiden zijn meer nodig.
Ja. Nou ja, gaat dan natuurlijk over het moreel aspect van de problematiek. Natuurlijk, in eerste instantie het moreel aspect. Maar ook. Daarna zei hij precies wat jij zei ook. Dus,
Maar suggereer je eigenlijk dat als Oekraïne erin slaagt Kherson te bevrijden, mm-hmm, dat het dan onderhandeld moet worden?
Nou ja, dan zit hij toch misschien een beetje in een andere positie. Ik denk eerlijk gezegd dat de Donbass en die regio, dat het toch. Dat zou die misschien moeten slikken, ik weet het niet. Want dat met die LNR en DNR, die republieken. Als je dat
slikt, dan geef je het er ook eigenlijk toe.
Ja,
wat je eigenlijk probeert te zeggen, van dat moeten we niet doen.
Ja, eigenlijk niet. Ja, maar ik denk dat als er al onderhandeld gaat worden, dan in ieder geval.
Je moet onderhandelen op het moment dat Rusland in een zwakke positie zit.
Dat Rusland. Kijk, Poetin snakt naar overwinning. Iets klinkends, want hij heeft eigenlijk niets aan zijn bevolking ook meer te bieden. De bevolking begint ook al natuurlijk al zich af te vragen.
Ja.
Dus als je nu hem althans daaruit wegdrijven. Maar eigenlijk, Poetin moet gewoon helemaal verslagen worden.
Waarschijnlijk Oekraïne die dit wil. Hè? Die willen gewoon verder naar Kherson, terug die Donbass, terug de Krim.
Ja, dat willen ze. Ja, dat wordt heel erg lastig.
Laten we terug in de tijd gaan.
Mm-hmm.
We praten met Sana van Ljunina. En we moeten wat meer uitzoomen. En we moeten ook Sana misschien nog iets nader introduceren. Omdat we dan terug in de tijd gaan en kunnen kijken alles wat we tot nu toe aan actualiteit hebben besproken. Waar dat eventueel vandaan komt. En ook die relatie tussen Oost en West. Ja, Floris, een aantal dingen hebben we al genoemd over de windrichtingen van Sana.
Ja, de boeken die je schreef, hebt geschreven. Dida en Farouk, kinderen van Brezhnev. Je schreef ook het essay Wortel en Tak. En op basis daarvan is een documentaire uitgekomen. Turn Your Body to the Sun.
Wortel en Tak is een essay. En het gaat over het verhaal van mijn vader. En mijn vader was een Russische krijgsgevangene, of een Sovjet-krijgsgevangene, die in 1942 gevangen is genomen. In de buurt van Smolensk, West-Rusland. En naar de krijgsgevangenschap gestuurd. En die Russische krijgsgevangenen werden vreselijk behandeld. Er waren al eigenlijk meer dan rond 6 miljoen. Waarvan drie kwart is omgekomen. Aan ontberingen en hongersnood en dat soort dingen. Honger. En hij heeft zich op een gegeven moment aangesloten bij de Duitsers. En om te overleven. Dat was dus kiezen tussen leven en dood. En toen is hij naar Frankrijk gestuurd. En daar is hij na die day is hij gevlucht naar de Amerikanen. En daar heeft hij nog voor Amerikanen iets gedaan. In verband met alle Russen die nog... Er waren ontzaglijk veel Russen in Frankrijk. In Duitse uniformen. En toen is hij naar Engeland gestuurd. En daaruit terug naar Rusland. En toen is hij in de Stalinistische kampen terechtgekomen.
Wacht even, dus...
Het is een ingewikkeld verhaal.
Als we het hebben over West en Oost. Jouw vader zat daar dus eigenlijk ook al tussen gevangen.
Ja, hij zat er tussen gevangen.
Letterlijk.
Ja, hij heeft ook Europa gezien. Hè? Dus dat is natuurlijk ook heel bijzonder voor een eenvoudige jongen uit Moskou. Dat hij Europa heeft gezien.
Wat nam je mee dan, terug naar Moskou, van Europa?
Nou ja, wij hadden dus als... Ik had dus mantra thuis vanaf het begin eigenlijk. Dat we vooral het land wilden... dat we gewoon weg moesten gaan uit het land. Ik ben eigenlijk ontzettend anti-Sovjet opgevoed.
Want? Wat was er allemaal niet goed?
Dat was een vreselijk land waar mensenleven helemaal niks waard is... en waar je niks kan betekenen en niks kan doen. Een totalitaire staat.
Je bent geen individu. Er is repressie.
Er is repressie. Het is een totalitaire staat... waarin een mens gewoon niet op een adequate manier kan leven...
Was er aan Estland onderdeel toen van de Sovjet-Unie? Was daar toen niks Noord- of West-Europees aan?
Jazeker. Ja, wij hadden nog heel veel geluk. Eigenlijk, mijn vader mocht na de vrijlating niet meer terug naar Moskou. Wat hij heel erg vond, want hij komt daar vandaan. Dus hij heeft altijd die heimwee gehouden. Hij mocht wel, want dat was een regeling, -49 steden. Dus 49 grote steden mochten de ex-krijgsgevangenen niet zich daar niet vestigen. Tallinn wel. En mijn moeder zat dus, zoals ik net verteld heb, al in Tallinn. Toen ze trouwde. Het was ook een heel lang romantisch verhaal, maar ga ik niet uitweiden. En hij is dus naar Tallinn gekomen, naar Estland gekomen. En ik denk dat het zo'n heel groot geluk was dat hij daar zat. Want namelijk Esten... heel veel Esten hebben natuurlijk enorm geleden onder de Russische bezetting. Dus er was een soort van wederzijds begrip zonder dat je dat uitsprak. Dus,
begrip dus je vader?
Begrip tussen vader die terugkeerde uit de kampen. En begrip tussen Esten die dus door die Stalinistische molen ook doorheen zijn gegaan. En dat was eigenlijk heel goed. Ik denk dat in Rusland had je het misschien wel moeilijker gehad.
Waarom ging je vader van West naar Oost weer terug? Had hij niet de keuze om daar te blijven?
In Engeland?
Ja.
Natuurlijk niet. Het waren Russen en Stalin wilden ze allemaal hebben. Dat is eigenlijk ook weer getuigd iets van weinig kennis hier in Europa over wat Russen is eigenlijk overkomen. En ik denk ook dat je hoort natuurlijk nu allemaal ontzettend veel geluiden van ook soms pro-Putin geluiden. En over dat Rusland zo enorm veel geleden heeft in de oorlog. Door fascisten en lalala, natuurlijk. Maar je moet niet vergeten dat ook grootste deel van de slachtoffer... überhaupt gedurende de Russische geschiedenis, Sovjet-geschiedenis... in de 20e eeuw, eigenlijk gedaan... de meeste slachtoffers waren gemaakt door eigen mensen. Door eigen mensen. Al die hongersnoden.
Rusland doet het zichzelf aan.
Rusland doet het zichzelf aan. De Russen zijn slachtoffers van eigen Russische machthebbers. En dat is iets wat hier maar niet wil doordringen.
En toch... Ging jij in de jaren 80 in Moskou studeren?
Ja.
Met al die anti-Sovjet sentimenten die je van huis uit had meegekregen.
Ja, 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 ja.
Hoe heb je dat dan in Moskou toch 7 jaar daar volgehouden?
Nou, eigenlijk heel goed. Want kijk, mijn vader heeft altijd Moskou gemist. Hij had het altijd heimwee naar zijn heimat, om het even zo te zeggen. Dus wij moesten per se, mijn zuster en ik, moesten echt in Moskou studeren. Op ons werd er steeds gehamerd dat wij in Moskou, want dat is de hoofdstad van de wereld. Mijn vader had toch dat idee van Moskou is de hoofdstad van de wereld.
Maar dat is ook een rare vorm van nostalgie. Want aan de ene kant had hij enorme anti-Sovjet sentimenten ontwikkeld door zijn ervaringen in Europa. En tegelijkertijd bleef dat een droom.
Maar mens is toch een paradoxaal wezen, nietwaar? Mensen zijn helemaal geen rationele wezens. En hij had gewoon die heimwee naar Moskou.
Toen was hij daar in Moskou 89. Dat was de turbulente jaren van val van het IJzeren Gordijn, einde van de communisme, val van de Sovjet-Unie in 91. Wat was toen het sentiment in Rusland richting Europa?
Je bedoelt nu? Wat welk jaar?
89, 91. De periode dat je.
Ja, nou, periode in. Ik was al in Nederland in 1989. Zoiets.
Maar dan maak je dus vanuit Nederland mee dat IJzeren Gordijn dus geslecht wordt. En dat de Sovjet-Unie waarin je bent opgegroeid uit elkaar valt. Dat Moskou, waar jouw vader toch nog enige sympathie voor heeft, niet meer die machtige stad is van voorheen. Dat er dan hele turbulente jaren 90
Die heb ik allemaal
beginnen.
Niet. Ja,
dat... Hoe kijk je daar van een afstand dan naar?
Nou, ik denk dat er in de jaren 90 juist kansen lagen nog om daar toch iets van het land iets te maken. Maar die kansen werden niet benut en daar waren verschillende theorieën over.
En er wat van maken, daarmee bedoel je de waarden die wij in Europa kennen als democratie, vrede, veiligheid, rechtsstaat.
Parlement die geen schoothondje is van zo'n president, maar gewoon een parlement. Een beetje parlementaire democratie-achtig iets.
De hoop was toen eigenlijk dat de Sovjet-Unie of Rusland of de landen eromheen als West-Europa door het leven zouden gaan.
Nou ja, misschien niet helemaal. Ja, maar in ieder geval met in ieder geval weg uit die isolatie. Mm-hmm. En weg met het totalitarisme. En weg met die agressiviteit. En ja, zoiets.
Maar laten we even teruggaan. Over die kloof. Die wordt kleiner. De hoop is dan dat die kleiner wordt.
In de jaren 90.
In de jaren 90. Dat lukt niet helemaal. Dat,
zeker.
Laten we de reden even achterwege. Estland komt wel in 2004 bij de Europese Unie. Denk je dan van die kloof wordt steeds. We worden echt steeds maar één. Wordt allemaal hetzelfde. Of sluimde er toch iets van. Nou, het Westen. West-Europa neemt de Baltische landen bijvoorbeeld nog niet helemaal serieus.
Ah, je bedoelt kloof tussen Estland en Europa.
Bijvoorbeeld.
Nou, volgens mij. Esten hebben zich altijd Europeaan gevoeld. Mm-hmm. En dan vooral heel erg Est. Hè. Dus mm-hmm. ze zijn ook echt bezig met eigen identiteit. Ook in de Sovjet-tijd heel erg bezig geweest. Om toch zichzelf niet te verliezen. Want werd natuurlijk enorme Russificatiepolitiek gedreven. Mm-hmm. En toen werden ze. Nee, voor hen was het totaal vanzelfsprekend om lid te worden van EU. En natuurlijk van NATO ook, want dat was natuurlijk helemaal. Ze wisten niet hoe snel ze zich bij NATO moesten invoegen. Ik denk dat van de kant van Esten is eigenlijk voelde zich volstrekt Europeaan, Noord-Europeaan.
Je luistert nog steeds naar BNR Perestrojkast. En als je nu nog luistert, dan betekent dat je ervoor hebt gekozen om het gesprek met Sana Valiulina door te luisteren. Is er vanuit Estland kritiek op het Westen? Oud-president Thomas Hendrik Ilves, als ik dat goed uitspreek. Die waarschuwt ons van kijk uit voor die Russische beer.
Wanneer was dat? Is eigenlijk al gedurende, denk ik, vanaf 2014, denk je?
Ja, onder andere.
Onder andere,
de annexatie van de Krim en Donbass.
Ja, ja, ja.
Maar hoezo zeg je en toch was er?
Nou, omdat Sana eigenlijk zegt van ja, we voelden eigenlijk dat die kloof aan het verdwijnen was of nauwelijks aanwezig was, wat ik proef uit je woorden.
Ja, kloof is misschien economisch en eigenlijk. Dus laten we zeggen, Estland is opgenomen in een Europese familie.
Ja, ja.
Dat is in die zin, kloof is natuurlijk aan het verdwijnen. Maar dat hij waarschuwt voor Rusland, dat is natuurlijk iets. Want hij kent Rusland. Ze mm-hmm. kennen Rusland. Esten hebben dus die hele. Estland weet wat het is
uh-huh.
Simpel. Estland kent Rusland. Estland heeft die geschiedenis meegemaakt. Dus ze weten waar ze het over hebben.
En waarom luisterde het Westen dan niet? Als met zo'n expert als oud-president.
Ja, Rusland luistert, Westen luistert meer niet naar dingen die in mijn ogen heel verstand klinken. Economische belangen natuurlijk ook, onder andere economische belangen.
Ja, en ik kan denk ik niet voelen wat jij voelt of wat andere mensen in de Baltische Staten voelen. Namelijk Rusland in zijn mars heeft.
Ja,
en wat uit het verleden ook is gebleken. Ik bedoel, wij zitten hier veilig in Nederland.
Ja, hè? Dat is het. Ja, te goed. Het is gewoon eigenlijk. Ik wil niet zeggen dat Nederland niks heeft meegemaakt. Nederland heeft ook een prachtige en hele turbulente verleden. Ook, hè, door een prachtig rijke geschiedenis.
Zelensky heeft het nog over Den Briel gehad, hè, in zijn toespraak aan het parlement. Dus,
Maar de Sovjet heeft Nederland niet meegemaakt. En dat is echt. Al die Oost-Europese landen die dus in de Russische invloedssfeer hebben gezeten, Sovjet-invloedssfeer, ze weten echt wat het is.
Ilves heeft in een interview met NOS eigenlijk aangegeven dat Nederland en Duitsland misschien wel een soort van desinteresse ook in het oosten vertonen. En Oostpolitiek was natuurlijk eigenlijk gewoon Duitsland-Rusland politiek en Estland deed er niet toe. Speelt dat ook mee?
Ja, dat speelt natuurlijk een rol, ja. Eigenlijk, er is wel kennis in dit land. Er zijn toch best wel goede mensen, maar er is heel weinig interesse daarin. Heel weinig. Het interesseert mensen niet. Het is toch meer gericht op de VS. He, dat zie je eigenlijk in alles.
Nederland?
Nederland. Met name Nederland. Ik heb het nu over Nederland. Nederland is heel erg gericht op Amerika. En heel weinig interesse belangstelling voor Oost-Europa. En als je geen belangstelling hebt, dan heb je ook geen kennis. Dan weet je ook niet wat zich daar afspeelt.
Is die desinteresse ontstaan door de val van de muur? Dat we dachten van, het is voorbij. We hoeven
misschien is het dus een euforie van... Kapitalistisch systeem heeft gewonnen en nu gaan we allemaal lekker geld verdienen met ons samen. Groot afzetmarkt. Op die manier ook bekijken naar de wereld als een afzetmarkt.
Uh-huh.
En niet naar allerlei mensen die nog geschiedenis in zichzelf dragen. Geschiedenis die hun heeft gevormd, heeft bepaald. En die ook de toekomst zal bepalen in die zin. Dus dat is natuurlijk, dat is het ook.
Ik vraag me af als ik persoonlijk mag maken. Kon je dan de afgelopen jaren, bijvoorbeeld de annexatie van de Krim en 2014 en Donbass de oorlog en je zag het optreden van het Westen, kon je dan niet uitschreeuwen, nee, doe het niet of kijk uit? Of...
Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik ben maar een schrijfster, dus ik ben ook niet iemand voor de barricades. Dus maar in mijn werk laat ik het volgens mij heel erg duidelijk zien wat voor land het is en wat voor ongelooflijk gewelddadige geschiedenis die heeft.
Uh-huh.
En dat het gewoon niet verdwenen is. Het gaat maar door.
Sana, je zegt, je bent een schrijfstertje. Ik vind het wel grappig hoe je dat verwoordt. Je probeert het natuurlijk binnen die hele grote wereld vol met politici en belangrijke mensen te zien.
Nou, ik cijfer mijzelf niet weg, maar ik heb ook een beetje hekel aan mensen die zichzelf ontzettend op de borst kloppen.
Maar heb jij, naar aanleiding van al jouw publicaties van de afgelopen jaren, heb je dan vanuit Nederland soms reacties gekregen, zo van Sana, je bent een megafoon, je bent een havik, je slaat veel te hard op de trom, het loopt zo'n vaart niet met Rusland?
Nee, eerder werd mij verweten dat ik een zwartkijker was, dat ik niet... dat is er toch heel erg de zaken voorstelde. En kan het nou echt zo zijn?
Ik vroeg me af hoe wij in Nederland de Baltische landen zien. Dat wordt dan toch vaak nog in Oost-Europa gezet. Alsof het de Baltische landen Oekraïne is, Moldavië.
Alsof het Rusland is.
Alsof het Rusland is, ja. We noemen het Oost-Europa. Is het dat, maar dat is, dat, daar begint al natuurlijk al een verkeerd beeld.
Zou dat Noord-Europa moeten noemen of Europa?
Tekent voor de kloof. Die er toch misschien nog is.
Ja, dat is natuurlijk zo lang in de invloedssfeer geweest van de Sovjet-Unie en Oost-Oost. Mm-hmm. Dat je dat. Het is erg moeilijk om allerlei denkbeelden uit de menselijke psyche weg te werken.
Mm-hmm. Hoe kan je ervoor zorgen dat wij in Nederland begrijpen dat dat onze achtertuin is?
Je denkt altijd een soort van. Ik denk dat het ook een langzaam proces is. Je denkt toch niet dat er een soort van. Morgen ook kazen eruit komt of zo, dat nu gaan we beter luisteren naar Oost-Europese landen. Zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Ik denk dat er nu al iets meer wordt geluisterd. Hè? Uh-huh. Door die enorm extreme situatie waarin iedereen is verzeild geraakt.
De Estse premier wordt zelfs genoemd als een van de voortrekkers momenteel van de Europese Unie die opstaat tegen Rusland.
Kallas.
Kallas, ja. Heeft zij daar een taak te vervullen van... ik sla op tafel, want jullie moeten luisteren naar wat ik zeg?
Ja, ja. Hoe dwingen mensen luisteren? Nou ja, politiek moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen.
Mm-hmm. En minder politiek gezien, maar meer op onderwijs, kennis, wetenschap, media. Ik kan me voorstellen als jij tegen...
Dus niet
de
economie, maar cultuur in brede zin.
Nou, als jij tegen cancel culture bent...
Ja.
Dan zeg je dus, we moeten op een of andere manier dialoog houden... vanuit de Europese invloedssfeer met de Russische invloedssfeer. Om elkaar te blijven begrijpen.
Nou, of moeten niet met Poetin.
Nee?
Oké. Okay. Nee, natuurlijk. Nou, niet met Poetin is toch elke dialoog onmogelijk? Dat hebben we toch al gezien? Nee, met Poetin moet verslagen worden.
Maar moeten universiteiten een relatie met elkaar houden?
Dat vind ik wel.
Omdat?
Dat is weer ingewikkeld, want zij moeten ook weer trouw aan hem zweren. Daar als,
ja, wat heeft dat nou, dat is de afgelopen 20 jaar, 30 jaar allemaal geprobeerd? Contact leggen, dialoog, maatschappelijk, cultuur. Ja, wat heeft het opgeleverd?
Toch is het iets opgeleverd, denk ik. Er is die potentieel in Rusland. Want heel veel mensen zijn ook geschokt door wat er nu gebeurt.
Uh-huh.
Dus het is toch niet zo dat heel Rusland nu helemaal Poetin is. Dat is niet zo. We moeten blijven... Er is een mentaliteitsverandering nodig ook natuurlijk. Hè. Dus blijven voor zover het kan.
Maar goed, dan kom je niet verder dan de hoofdsteden... of dan de steden Moskou en Sint-Petersburg.
Ja, dat is het probleem, ja.
En
probleem is, we moeten niet vergeten dat Rusland is natuurlijk... dat is een enorm arm land. Want als je het over Rusland hebt... ja, Petersburg en Moskou... dat is geen Rusland.
Uh-huh.
Rusland is de rest. Waar nog in 60% van Rusland volgens mij heeft nog steeds geen gas. Het is ongelooflijk hoe arm en achterlijk dat land is.
En dat deel van Rusland,
dat deel van Rusland
ziet ook Tsar Poetin.
Tsar Poetin, het land is ook onbereikbaar voor het Westen. Ze hebben alleen maar die stomme buis waar ze naar kijken.
Maar wil je niet dat we in Europa dat blijven proberen? Dat we
probeer
in Europa
dan
contact houden met Perm, met Vladivostok,
natuurlijk,
met Khabarovsk?
Probeer het, natuurlijk. Uh-huh. Natuurlijk. Dus
hoe
dat
dan?
Probeer.
Boeken? Muziek? Sport?
Hoe komen ze daar? Hoe komen ze daar, die boeken en muziek? Ze hebben daar geen internet vaak.
Nou ja, de tennissers mogen niet op Wimbledon tennissen.
Ja.
Laten we daar dan mee beginnen door ze te laten komen.
Ik ben tegen cancel culture. Dus wat dat betreft, sport en dat soort dingen moeten allemaal doorgaan.
Cancel culture maakt de kloof groter.
Ik denk het wel. En ik denk dat ook een aantal mensen die... dat het ook een deel van de mensen wordt vervreemd van het Westen... door dat soort radicale en eigenlijk hele onredelijke maatregelen. Dat denk ik wel. Dat je dan een soort vijandigheid kweekt... bij mensen die jij juist naar je toe zou moeten kunnen trekken. Dat denk ik wel. Alleen het is aanzaglijk moeilijk om Russisch achterland te bereiken.
Zijn Floris en ik nu echte Nederlanders... omdat we zo oplossingsgericht met jou proberen te denken?
Nou ja, dat heeft ook iets... Nee, dat is heel goed, want ik ben dat denk ik wel minder...
Waarom?
Of ik leer het wel, maar ik denk dat in heel veel dingen dat de tijd nodig is. Dat je niet zomaar even dingetjes, zoals je toen... Het is ook een soort van westerse naïviteit toen ze dachten in de jaren 90... even met democratische lijstjes komen.
Uh-huh, uh-huh.
Dit lijstje, en dan krijg je democratie. Zo werkt het natuurlijk niet. Om democratie te krijgen moeten 80%, 70% van de bevolking dat ook werkelijk willen... En begrijpen wat het is. Maar
dat is in Nederland ook nog altijd een strijd.
Ja, dat is ook een strijd. Ja, en trouwens is het misschien niet zo'n gek idee om... want democratie in Nederland is ook aan het verzwakken. Dus democratie is natuurlijk geen vanzelfsprekend iets. Daar moet constant aan gewerkt worden. Dus, nou ja, dat is dan Nederland. Wat ik wou zeggen van... Ja, oplossingsgericht. Ja, en het is heel goed om natuurlijk in oplossingen te denken. Maar je moet niet denken dat je met een paar maatregelen... iets snel uh-huh. kan bereiken.
Nee.
Maar onderwijs is natuurlijk altijd fantastisch. En dat is het onderwijsniveau in Rusland is nu, denk ik... heel erg bezig nu met ideologische vakken. Ik heb laatst... Mijn zuster woont dus nog steeds in Moskou. En zij heeft een dochter. Die dochter heeft 2 kleine kinderen. En ze hebben net hun oudste dochter, die is nu 9... naar een privéschool overgeplaatst. Want het is niet meer te doen op een gewone school. Ze krijgen nu lessen van... traditionele waarden. Dus alleen man en vrouw. Dus elke vorm van andere samen zijn is onmogelijk. En ze zijn geschrokken van wat daar zich op die school afspeelt. Want Poetin weet natuurlijk het hele systeem dat wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus het nu ook. Het is vreselijk wat zich afspeelt op school.
Ja, en de jeugd en de jeugdbewegingen, dat is eigenlijk een van de weinige dingen die Poetin de afgelopen 20 jaar nog niet helemaal voor zich heeft gewonnen. Poetin-jeugd, dan krijg je natuurlijk vreselijke associaties met hoe andere dingen waren. Maar misschien is dat het ook wel. Een echte Poetinistische jeugdbeweging, dat mist hij nog.
Nou, die bestaat. Eerst
de Nazi onder andere. Dat was ook een beetje een doel om wetspolitie. Ja. Maar er zijn wel allemaal bewegingen, patriotische jeugdbewegingen, jongeren, komsomol-achtige constructies gaan.
Ja, maar er is nog geen echte eenheid daarin van de grond gekomen. En hij gooit er nu ook allerlei subsidies tegenaan. En hij onderschrijft allemaal nieuwe wetten en decreten.
Hij probeert die eenheid dus te scheppen. Dat doet hij heel erg bewust. Dat is heel beangstigend. Want ik luister wel eens naar alle interviews. Ook met Radio Svoboda of Nastasja Vreme. Van mensen die worden dan op straat gevraagd. Van wat vind je hiervan en dergelijke. En het verbaast me iedere keer dat bijvoorbeeld ook jonge mensen heel erg zich pro-Putin kunnen opstellen. Ja.
Misschien is deze vraag weer te oplossingsgericht. Maar om af te sluiten, hoe is, denk jij, over een jaar de relatie tussen West-Europa en Rusland?
Ja, dat ligt helemaal aan hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen.
En aan wie ligt dat dan? Aan het Kremlin?
Aan alle partijen. Je kan niet zeggen totdat je niet weet hoe de oorlog zich gaat ontwikkelen en hoe dat een beetje afloopt met die oorlog, dan kun je echt helemaal niks zeggen. Echt niks. Wat kun je voorspellen? De toekomst kun je sowieso niet voorspellen. Maar dat ligt eraan hoe de oorlog gaat aflopen.
Je zag de annexatie van de Krim in 2014. Toen werd Rusland op een bepaalde manier gesanctioneerd. Niet zoveel als nu. Toen werd het uit allerlei overlegorganen gegooid. NAVO-Ruslandraad verdween, G8 werd G7. In 2019, dus 5 jaar later, zag je dat Macron Poetin uitnodigde op zijn werkkasteel in Brégançon. En Lavrov mocht om tafel met Le Drian, toen minister van Buitenlandse Zaken. Dat was dus eigenlijk na 5 jaar een moment dat er weer met elkaar persoonlijk op die manier werd gesproken. We kunnen het niet voorspellen, maar zou het goed zijn als het op zijn minst zo lang duurt? Of zie jij toch liever wel dat er gesproken wordt met elkaar?
Nou, niet met Poetin. Als er maar niet met Poetin wordt gesproken, dan kun je toch niet. Met die man kan je toch niet. Dat is een oorlogsmisdadiger. Hij moet weg. Of hij moet berechten, of hij moet voor de equivalent aan Nuremberg-proces.
Maar hoe werk je om Poetin heen? Hoe zorgen wij ervoor dat we een relatie met Rusland onderhouden?
Ik hoop, ik kan niks voorspellen, maar ik kan hopen. En ik hoop dat die man verslagen wordt. Dat is echt mijn hoop. Dat hij terechtkomt bij de een of ander tribunaal. Van wat mij betreft in Pskov. Hoeft niet hij komt uit Sint-Petersburg. Van mij hoeft het niet, want dat is de grote stad. Pskov, Novgorod. Ergens voor een tribunaal komt met zijn bende. Want dat is gewoon een bende, dat is een criminele. Dat is voor mij. En dan weet ik ook niet wie daar in plaats van hem komt. Maar hij moet berecht worden, die man. Hij is een oorlogsmisdadiger. Het is fascisme wat zich daar nu afspeelt. Het is toch een fascistisch land. Daar ga je toch met Hitler weer toch ook niet onderhandelen.
Dat snap ik. Maar je weet, het is ongelooflijk moeilijk dus om iets te verzinnen om eromheen te werken.
Nee, het is ook onmogelijk nu.
Ja.
Ja, hij zit er nou eenmaal. Hij moet niet met hem. Hij moet gevochten worden, joh. Dat is het. En niet met hem gepraat. Absoluut niet.
Oké. Okay.
Je kan niet met hem praten. Als je nu met hem gaat praten, wat dan? Ten eerste stelt hij volstrekt idiote voorwaarden aan. Bijvoorbeeld aan Oekraïne. Moet Oekraïne dat allemaal zijn? Oekraïne gaat er nooit mee akkoord. En dan?
Ja.
Met Poetin praat je niet. Jullie willen graag dialoog. Ook met de duivel.
Ik hoef niet per se te praten met de duivel. Maar is er dan iemand anders tegen wie je kan praten? Als je tegen cancel culture bent en je wil lijnen openhouden.
Nee, ik heb het cancel culture natuurlijk niet. Poetin heeft Rusland gegijzeld. Ik ben voor de dialoog met gegijzelde mensen en niet met hem. Niet met de gijzelaar. Met gijzels wordt er niet gepraat. Dat is toch gewoon les nummer 1. van onze democratische grenzen wordt er nooit gepraat. Nou, waarom zou met Poetin moeten praten? Wat kan die man zeggen? Hij zegt maar één ding steeds.
Ja.
Hij wil Oekraïne hebben.
En daarna?
En daarna Moldova. En daarna Georgië. En daarna misschien de Baltische landen. Dus Europa, word wakker.
Dat zijn we nog steeds niet. Europa is nog steeds niet wakker.
Nou, dus met gisteren was ergens een... Misschien weer een brief van de vrouw van de Ierse premier. Hebben jullie dat gehoord?
Ja. Nee. Ja. Die zei, ga maar praten. Zorg maar voor onderhandelingen en staakt het vuren.
Ja. Dat is precies wat Poetin wil. Hij wil dat ook.
Ja.
Maar met die man valt niet te praten.
En dan tot slot de eenheid die in de rest van Europa wellicht aan het ontstaan is. Of is ontstaan de afgelopen maanden. De relatie Estland, Nederland of Duitsland, Letland of Frankrijk, Albanië. Hoe kijk je daarnaar? Heb je daar goede hoop op dat die zich doorzet?
Ja, daar heb ik wel hoop. En dat ze ook heel wenselijk zijn. Want natuurlijk, voor Poetin is een van zijn natte dromen verdelen heers. Dus als je dat op de een of andere manier kan voorkomen, dan is dat alleen maar meegenomen. Dus eigenlijk verenigen.
Dankjewel, Sana Valjulina, romanschrijver en Tataars.
Wanneer komt je boek uit?
Estisch, Nederlands en een verleden in Rusland.
En Russisch-talig.
En Russisch-talig. En Noorstalig.
Het boek, dat is al een tijd in de deur, hoor. Het is een lang proces.
Hou ons op de hoogte, alsjeblieft. Reserveren we weer een studio voor je. En dat was het uitgebreide gesprek met Sana Valjulina, onze derde Perestrooi-gast deze zomer. Je kunt de documentaire, de film Turn Your Body to the Sun over Sana's vader zien op pikkel.nl.
Pikkel met een C. Zoals ze in de betere reclames dan altijd zeggen. Dan is aan mij de eer om de gast van volgende week aan te kondigen. Robert Serri, oud-ambassadeur in Moskou. De eerste ambassadeur in Oekraïne namens Nederland ooit. En op dit moment in Lviv.
Volgende week, woensdag op de radio en online. Niets missen, abonneer je dan nu op BNR Perestrooikast.
Aito.
Pakka.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.